Gemeente, toen ik vanmorgen Katwijk uitreed, toen zag ik weer die vlag hangen. Als je richting Leiden gaat vanuit Katwijk, staat er rechts naast de weg een grote mast en een prachtige blauwe vlag met in grote witte letters: God de Heere regeert. Iedere Katwijker ziet die vlag als ze naar Elders gaan. In deze geschiedenis, die ik met u wil gaan delen, niet vanuit een bepaalde tekst, maar vanuit de gedachte die ik mocht ontvangen, is dat we heel bijzonder aan de orde dat God regeert. Ooit zijn op de kantoren in Rome de plannen ontwikkeld voor die volkstelling, de beschrijving, waarbij alle mensen in het Romeinse Rijk, waarschijnlijk toen zo'n 6 miljoen mensen, werden geregistreerd. Want dan kon de keizer meer grip krijgen op de belastingen en ook op het contingent van jonge mannen die geronseld werden voor het leger. Het was een magistraal plan. Maar de implementatie, de uitvoering ervan was niet gering. Dat ging maanden en overeen, en sommigen zeggen zelfs jaren. Dat plan, dat past in Gods plan. Doordat de keizer van Rome het in zijn hoofd had gezet, Augustus, om de hele wereld te beschrijven, en daarmee bedoelt hij de wereld van het Romeinse Rijk, moesten Jozef en Maria met de kinderen van Jezus in haar baarmoeder, hij was er al, naar Bethlehem. Soms kan één mens een enorme invloed hebben in de regering van God. Neem nou een simpele voorbeeld. U heeft vast wel een Bijbel met psalmen meegenomen naar de kerk. Als je dan bij psalm 1 kijkt, dan vind je daar links een rijtje van predikanten. Die zijn betrokken geweest bij de samenstelling van die aloude psalmbereiding. En onderaan dat rijtje wordt de naam van de voorzitter van die predikanten genoemd. Dus dankzij diens noeste arbeid hebben wij die psalmbereiding. En die meneer, die predikant, moet ik zeggen, die heette Pieter Leonard van der Kastelen. Nou was van der Kastelen blijkbaar een godvrezend man. En hij was niet tegen gezang. Hij heeft de mooiste gezangen gedicht. Bijvoorbeeld deze, over de godsregering. Rust mijn ziel, uw God is koning. Heel de aarde zijn gebied. Alles wisselt op zijn wenken, maar hij zelf verandert niet. Prachtig. En dan het andere lied, wat zo teer het bevindelijke leven laat zien van deze dominee van der Kastelen. Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten wat Jezus mij geeft. Jezus, die naam moet je proeven, hè? O, wat zal die engel vervuld zijn geweest met vreugde, hemelse vreugde, toen hij als eerste die naam mocht bekendmaken in de velden van Efrata. Vermoedelijk is het Gabriel geweest. En daarvoor had Gabriel, niet in de openbaarheid, maar in dat gesprek met Maria, hem aan zijn moeder bekendgemaakt. Je zult zijn naam heten Jezus. Die naam, lieve mensen, is alleen onze zaligheid. Laat je niet misleiden door mensen die beweren dat je een stappenplan moet volgen om in de hemel te kunnen komen. Laat je niet misleiden door mensen die allerlei voorwaarden stellen voordat je die naam op je lippen mag nemen. Jezus is onze zaligheid. Die God is onze zaligheid. Ik heb me afgevraagd waarom in de kerk zo weinig de naam Jezus genoemd wordt. En ik heb zo eens aan allerlei mensen gevraagd van, valt jullie dat ook op? Hoe vaak noemen wij dominees de naam Jezus? Ja, zei iemand, maar dat komt omdat als dominees de naam Jezus noemen, dan worden ze uitgeslepen, dan worden ze uitgemaakt van Jezusmannetjes. Tenminste, bij ons in de kerk gebeurt dat wel. Iemand zei tegen me, als onze dominee de naam Jezus op de kansel noemt, dan schrik ik. Want dat doet hij nooit. Mijn vrouw zei, ik werk te midden van mensen die volstrekt seculier zijn, die dus niet naar de kerk gaan, niet gelovig zijn. En ik hoor die naam Jezus regelmatig, maar in een vloek. En daarom heb ik ook moeite om die naam Jezus te noemen. Wat is dat erg, hè? Uitdrukkelijk heeft God gezegd, gij zult zijn naam heten, Jezus. Jezus, mijn heiland, mijn middelaar. Is dat ook uw hartentaal? Is dat ook in je gebed de manier waarop je me aanspreekt? Heel de wereld is zijn gebied. Niet van Biden, niet van Poetin, niet van de Verenigde Naties, niet van Netanyahu, niet van de Hamas. Heel de wereld zijn gebied. En we zullen het straks gaan zien als die wederkomt. God de Heere regeert. Vandaar die 150 kilometer die Jozef en Maria moesten reizen. Van Nazareth naar Bethlehem. Gevaarvolle reis. En daar, in een grotstal, in Bethlehem, is Jezus geboren. En u mag vanmorgen eens de nadruk leggen op, het feit wat dat betekent. De geschiedenis kent u, die kennen jullie allemaal, die hoef ik niet te herhalen. Wat betekent dat nu eigenlijk? Dat Jezus daar geboren is. Er was een professor in de Hervormde Kerk, die heb ik zelf ook niet meer meegemaakt, dat was zelf overleden, die heette Van Ruler. En die zei, Jezus was de enige mens in de wereld die zelf koos voor de dag van zijn geboorte. Hij was de enige mens in de wereld die koos voor de plaats van zijn geboorte. Hij was de enige mens in de wereld die koos voor de ouders die hem zouden opvoeden. Dat is een gedachte. Eigenlijk zei hij, het feit dat wij allemaal geboren worden zonder dat we daar inspraak in hebben, is het meest ondemocratische wat er gebeuren kan in de wereld. En niemand protesteert. Niemand protesteert tegen het feit dat hij of zij zomaar geboren is zonder dat hij van tevoren kon bepalen hoe of wat en waar. Klinkt je misschien vreemd in de oren. Maar er zit een hele diepe waarheid achter. Als wij geloven dat God regeert, dan is het feit dat ik hier sta en jullie hier zitten en thuis meeluisteren, ook door God bepaald. We zijn gewild bij God. In het bijzonder voor mensen met een minderwaardigheidscomplex, of die om andere redenen zichzelf heel laag zien en een heel negatief zelfbeeld hebben. U heeft geen invloed gehad en jij op je geboorte. Maar je mag erop vertrouwen dat het Gods werk was. En dat hij in de wereld heeft geplaatst met een reden. Een belangrijke reden. Opdat je Jezus zou leren kennen. Ik weet geen betere reden voor ons bestaan in deze wereld. En als ik de discussie over de bestaanszekerheid gevolgd heb de afgelopen maanden, want alle politici hebben tegenwoordig over bestaanszekerheid, dan zeg ik, lieve mensen, er is maar één bestaanszekerheid. Dat is dat we geloven in Jezus Christus. Hem lief hebben, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En zich voor ons heeft overgegeven in het vloekhout des kruises. Om plaatsvervangend de gramschap van God over mijn zonde van vanmorgen en van vannacht en van gisteravond en van heel mijn leven te dragen. Het geschenk van God aan de wereld. Dat maakt dat we ook ons eigen leven als een geschenk kunnen gaan ervaren. Een vrouw die de Heer kende en nauw met hem leefde, zei ooit eens een keer, als iemand aan mij vraagt, hoe weet je nou of je een kind van God bent? Ja, ik zeg, ben nou wel benieuwd wat u daar voor antwoord op geeft. Nou, zegt ze, dat is heel eenvoudig. Iemand die een kind van God is, is een geschenk voor een ander. Voor zijn vrouw, kinderen als die getrouwd is. Ongetrouwd voor zijn vrienden, vriendinnen. Voor de gemeente. Bent u een geschenk voor een ander? Dan heb je dus iets van het beeld van Christus die een geschenk is geweest en nog voor de wereld. Want al zo lief heeft de Vader de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon geschonken heeft. En hierom ben ik in de wereld gekomen. En dit is mijn bestaanszekerheid. Dat ik in hem geloof en het eeuwige leven heb. Want Jezus heeft niet gezegd, wie in mij gelooft, die krijgt het eeuwige leven. Wie in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. En dan zijn ze daar in die nacht, de herders. Herders in de velden. Als zo'n een nieuw lied, ik heb niks gehoord, u wel? Nee, die hadden geen reden om te zingen hoor, die herders. Ik kwam er dit jaar achter dat ze één stapje hoger op de maatschappelijke ladder geschat werden als de melaatsen. De maatschappelijke ladder waren onderaan de melaatsen. En dan kwamen de herders. Want die mensen werkten 24/7, die konden zich niet aan de Torah houden, ze hielden zich niet aan de Sabbat. Ze wasten zich niet. Ze waren smerig en ze stonken. Die herders, daarvoor trok men in Jeruzalem de neus op. En iedereen in Israël, die geïnstrueerd werd door de fariseeën en de schriftgeleerden, dat waren de dominees van die tijd zoals je weet, die deed mee in het demoniseren van de herders. En er werd graag Genesis 43 aangehaald. Waar staat dat het volk Israël naar Gozen moest, het land Gozen in Egypte, want de Egyptenaren gruwen van de herders, staat er. Ze gruwen van de herders. Het herdersvolk was in de ogen van de Egyptenaren een gruwel, iets verachtelijks. Zie wel, zijn er de schriftgeleerden en de fariseeën. Die Egyptenaren, die hadden niet alles fout hoor. Die herders, dat is een gruwel. Wat was dat vreselijk. Ik denk dat een van de belangrijkste redenen, dat de eersten die het evangelie hoorden, buiten Jozef en Maria, de herders, door God werden opgezocht om ze in ere te herstellen. Want Abraham was een herdersvorst geweest. En Mozes had 40 jaar lang de kudde van Jethro geweid. En Amos was een herder geweest. En Jezus zal zichzelf later de goede herder noemen. En Paulus spreekt over de opperherder. En Petrus spreekt over de grote herder in hun brieven. Eerherstel voor het verachten, het afgewezene, hetgeen in de ogen van de mensen niet is, niets is. Ik weet wat afwijzing is en ik moet u zeggen, ik heb er altijd erg onder geleden. Misschien zijn er hier mensen die daar niet zo gevoelig voor zijn als ik. Maar als je daar wel gevoelig voor bent, dan moet je dit evangelie zeker ter harte nemen. God heeft zijn engelen niet gezonden naar de stad Bethlehem zelf. Die hemelse heerlegers hebben zich niet onthuld boven de stal. Let goed op. De hemelse heerlegers hebben zich onthuld bij een groepje herders die meer leken op zwervers dan op burgers in de velden van Efrata. Later zal Paulus zeggen dat God niet vele aanzienlijke, niet vele grote van de wereld heeft uitverkoren om het evangelie te horen. Hoe waar is dat, hè? De Heer Jezus heeft in zijn omwandeling op aarde laten zien dat hij iets heeft met alle mensen die door anderen worden veracht en geminacht. Daar had hij speciaal oog voor. Zelfs de melaatse, waarvan iedereen zei onder leiding van de schriftgeleerden, ja, die mensen zijn door God gestraft. Het is zijn eigen schuld als ze melaatse zijn. Jezus ging naar ze toe. En je moest officieel op 1,5 meter ongeveer van ze wegblijven. Hè? En tot verbazing en verbijstering van alle mensen overbrugde hij die 1,5 meter en legde zijn handen op hem. Helaas, ik wil, wordt gereinigd. Dat is Jezus. Zo is hij. Kent u het? Hem te kennen is iets heel bijzonders. Hij heeft er zelf van gezegd, dat is het eeuwige leven. Dat is het eeuwige leven. Die engelen die hebben iets geweten, wat Jozef en Maria nog niet wisten. Want Paulus zal dat pas veel later opschrijven. En hij schrijft dat in Colossense 1, vers 16. Door Jezus, door hem, zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. De dingen die je ziet en de dingen die je niet ziet. Tronen, heerschappijen, overheden, machten, alle dingen zijn door hem geschapen. En wie is die hem? Jezus in een voerbak in Bethlehem. Dat is hij. De schepper van het universum. Het woord waardoor alles tot aanzijn is geroepen. Als u het nieuws gevolgd hebt over de James Webb telescoop, dan is het angstwekkend. Angstwekkend gewoon. Hoe dat heelal oneindig groot lijkt te zijn. 400 miljard sterren in ons zonnestelsel. Vele duizenden miljarden daarbuiten. Geschapen door dit kind in de kribbe. Geeft dat je een indruk van zijn vernedering. Zoals zo mooi gezegd wordt in de geloofsbelijdenis van Nicea. Om ons, ons mensen en onze zonden. Mens is geworden. Mens is geworden. Hij die de engelen geschapen heeft. Tronen, macht en heerschappijen. De serafijnen die zich wervelen boven de troon van God. De gerubs die de troon van God ondersteunen. De vier dieren, die mysterieuze wezens, hij heeft ze alle geschapen. En dat woord, Jezus, waardoor alles geschapen is, is vlees geworden. In de vroege kerk, een gevleugeld gezegde, Holokos, ik ken het als Sarks. Het woord is vlees geworden. De verwondering. Het ontzagwekkende. Deze Jezus heeft zich zo vernederd om ons gelijk te worden. Behalve de zonde. Maar is ons volkomen gelijk geworden. Als hij ons volkomen gelijk geworden is, heeft hij waarschijnlijk op Maria geleken. Zijn biologische moeder. Kolbrug heeft eens gezegd, je kunt Jezus Christus niet diep genoeg in het vlees trekken. Hij bedoelde te zeggen, we moeten veel meer benadrukken dat hij waarachtig mens is geweest. Hij was waarachtig God, jazeker. Maar in Filippenzen 2 leert hij aan de kerk der eeuwen dat hij zichzelf ontledigd heeft, staat er. Wat dat daarmee bedoelt, dat hij zijn goddelijke natuur niet heeft afgelegd, maar dat hij er nooit meer gebruik van gemaakt heeft. Hij wilde waarachtig mens zijn. Ook de wonderen die hij deed, deed hij in afhankelijkheid van de Vader. Waarachtig mens. Ooit heeft Anton van Duinkerke over die kribbe in Bethlehem iets heel eerbiedigs gezegd, al klinkt het misschien wat vreemd in uw oren. Hij schreef een gedicht, ik mocht van mijn moeder in het kribje kijken en ik vond hem op mijn broertje lijken. Daarmee wilde Anton van Duinkerke uitdrukken, hij is echt mens geworden. Hij kon zo naast mijn broertje liggen in de wieg. Lieve mensen, dit is de Bijbel. Jezus, waarachtig God, maar hij heeft die goddelijke natuur niet willen gebruiken. Hij heeft zichzelf vernederd. Hij is vlees geworden. En zo heeft hij waarlijk meelijden met ons. Er is niemand in de hemel en op de aarde die meer empathie heeft voor onze ellende, ons verdriet, onze afwijzingen, onze trauma's als Jezus. Misschien heeft hij ook wel een karaktertrek gehad van Maria. Dat zou toch goed kunnen als hij ons gelijk geworden in alles. Ik denk het wel. Ik denk dat hij ons laat zien dat hij een karaktertrek heeft van Maria. Maria's karakter was, vers 19, dat ze het woord van God hoorde en bewaarde. Maria bewaarde deze woorden altijd samen, overleggend die in haar hart. Toen Jezus jaren later aan het preken was, toen werd die preek onderbroken door een vrouw uit de menigte die begon te schreeuwen. En die zei in vervoering door de preek van Jezus: zalig is de buik die u gebaard hebt en de borsten die u gezoogd hebben. Weet je wat Jezus toen zei? Hij ontkende het niet. Maar hij zei iets wat voor ons belangrijk is. Hij dacht altijd aan ons. Hij dacht nooit aan zichzelf. Weet je wat hij zei? Zalig is hij die het woord van God hoort en het bewaart. Staat hetzelfde woord als bij Maria. Op een andere plek staat de Heer Jezus: zalig is hij die het woord hoort en het doet. Blijkbaar is bewaren van het woord ook iets actiefs. Zou dat een karaktertrek van zijn moeder kunnen zijn? Had hij dat bij zijn moeder altijd gemerkt? Van zeg maar zijn tweede jaar tot zijn dertigste jaar. Was hij in huis? En nog eens wat. Dat woord bewaren, dat is ook het woord doen. Zo verklaar ik het feit dat de herders kilometers van Bethlehem in de velden van Efrata die nacht waren en kilometers moesten lopen naar Bethlehem om het kindje te vinden in de kribbe. Het was toch veel eenvoudiger geweest als die herders niet zo ver hadden hoeven te lopen. En omdat de staat met haast, is het mogelijk dat ze zelfs de kudde in de steek gelaten hebben. Wat natuurlijk een doodzonde was in de ogen van degene die hen de opdracht hadden gegeven om die schapen en die lammeren te wijden voor de tempeloffers. Wat is dat? We lezen in onze tekst dat ze kwamen. Hij zult de kinderen vinden in doeken gewonden en liggend in de kribben. Dat hadden ze gehoord. En dan zeggen ze: laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord wat er geschied is, het welk de Heer ons heeft verkondigd. Ik heb van de week eens zitten kijken hoe vaak dat woordje komen en zij kwamen met de Heer Jezus verbonden wordt. En ze kwamen tot hem. Komt herwaarts tot mij. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En zij kwam en zei: Heere, ontfermt u mij. En hij kwam en zei: Heere, mijn knecht is ziek. Spreek slechts een woord. Komen, kwamen, dat hoort bij. Ja, waar hoort dat bij? Wij horen. U wordt vanmorgen aangespoord om het woord wat u hoort te gaan doen. Dat is niet remonstrans. Dat is niet licht. Dat is niet evangelisch. In de moderne betekenis van het woord. Dat is een godzalige levenswandel. Jezus eindigt de bergrede niet met: bid maar veel om bekering. Vraag maar veel om een nieuw hartje. Nee, nee, nee. Hij zegt, wie deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, zal ik vergelijken bij een man die zijn huis op de rots grondvat. Was Jezus in ons land? Gruwel om dat te denken. Ik bedoel, hem kun je niet gereformeerd, remonstrants, reformatorisch, katholiek of wat dan ook noemen. Hij is, ja, hoe is hij? Hij is zaligmaker. Heb je daar genoeg aan? We aanbidden geen reformatorische zaligmaker, geen evangelische zaligmaker, geen rooms-katholieke zaligmaker, maar de zaligmaker. Jezus. Heb je daar genoeg aan? Kolbrug heeft ooit eens gezegd, als u tevreden bent met het lam, Jezus, is God tevreden met u. Misschien dat je hunkert naar die kerstvrede waar iedereen het over heeft. Zelfs op de seculiere media. Maar de mensen hebben geen flauw benul wat die vrede is. Paulus die zal het later in één zinnetje samenvatten. Efeze 2. Jezus is onze vrede. Toen hij geboren werd in Bethlehem, werd de vrede geboren. En de vrede kan ik alleen verkrijgen door zijn woord te horen en het te doen. Ik denk dat het een van de meest gemene, vuile listen van de Satan is. Dat hij in de kerken heeft veroorzaakt dat we een hekel krijgen aan de naam Jezus en aan het woordje doen. En dat is zo erg dat je mensen spreekt die zeggen, ja, ik bid veel om bekering, hoor, dominee. En ik probeer daarna te leven zo goed als ik kan. En dan zeg ik, en straks, wat zult u dan zeggen voor de rechterstoel van Christus? Ik heb het best gedaan, maar u wou niet. Heeft u Christus aangenomen? Nee, nee, maar dat gaat niet zomaar. Wat zegt u dan straks voor de rechterstoel van Christus? Als hij tegen u zegt, waarom hebt u niet gewild dat ik koning over je zou worden? Waarom heb je mij niet aangenomen? Mijn knecht Johannes heeft geschreven, zoveel mij aangenomen hebben, die krijgen de volmacht om zich een kind van God te noemen. Waarom heb je dat niet gewild? Die realiteit, die moeten we eens goed tot ons door laten dringen. Het woord van God horen en het doen. De reden dat die herders uren moesten lopen is dat ze moesten komen. De herders laten de kerk weer even zien hoe dat gaat als je bekeerd wordt. Je hoort het woord en je komt tot Jezus. Eenvoudig niet waar. Wat zullen ze tegen elkaar gezegd hebben? Toen ze zich samen dromden daar in die stal. In die grot. Wat een lammeke, hè? Wat een lammeke, hè? Wat een lief lam, hè? Ja, die herders die dachten de taal van hun schapen. Kun je zien dat zelfs de meest eenvoudige en verachte mensen wondervolle dingen kunnen zeggen. Hou ze in de gaten. Degene die in de gemeente het minst geacht worden, hou hem of haar maar in de gaten. Wat jaren later zal Johannes de Doper van dit kindje zeggen, zie het lam Gods, dat de zonde de wereld wegneemt. goed getroffen. Dat woord lammeke, lam. Bent u ook tevreden met het lam? O lam Gods, zo onschuldig, zo moedig en geduldig. Bij de dominee W.L. Trucker werd eens gevraagd hoe een mens tot bekering komt. Toen zei hij, ik zal mijn handen op Jezus leggen en amen op zijn offer zeggen. Doet u dat ook maar. Ik zal mijn handen op het lam leggen en amen op zijn offer zeggen. Vandaag, morgen, overmorgen, doen hoor. U hebt het nou gehoord. Zalig zijn zij die het woord van God horen en hetzelfde doen. Of zoals Jacobus later schrijft, wees niet alleen een hoorder van het woord, dat je de boodschap van het evangelie hebt begrepen. Je zegt, het was een mooie preek of een minder mooie preek. Het was fijn in de kerk of niet zo fijn in de kerk. Dat is het niet, zegt Jacobus. Niet alleen hoorden van het woord, maar wees ook daders van het woord. Ja, wat bedoelde hij daar dan nog mee? Wat bedoelde hij daar dan mee? Dader van het woord. O, William Guthrie, die Schotse theoloog, die dat prachtige boek schreef, Des Christen Groot Interest, die heeft het zo gezegd. Als het gaat om daden, zegt hij, dan moet je een harte daad op Christus doen. Dat wil zeggen, je geeft je hart aan hem, want hij zegt tegen mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Zie, hier ben ik, heren. Ik doe een harte daad op u. Wat ik geloof dat u de zaligmaker der wereld bent. En Urk hoort bij de wereld. Al zo lief heeft God Urk gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, zalig wordt. Ik geloof dat u de zaligmaker bent. Dat u mij dode hond tot leven wekt. Dat u mijn zonden in de zee werpt. En ze nooit meer terug laat zien en terug laat komen. Zelfs niet op de dag des oordeels. Want de psalmist heeft ons geleerd in Psalm 32. Beleden zonden. Vergeven zonde zijn. Zij moesten komen naar Jezus. En hierin is de liefde van God geopenbaard. Dat hij zijn zoon, zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Opdat wij zouden leven door hem. 1 Johannes 4 vers 10. Toen Johannes dat schreef, was hij al heel oud. Misschien niet zo oud als ik. Want toen was je met je 65 al oud. En daar zit ik al een eindje overheen, zoals u weet. En hij woonde in Efeze. En wij weten uit de geschiedenisboeken dat Maria bij hem is gebleven tot haar dood toe. Maria die al die tientallen jaren van haar leven zo vaak heeft overdacht. De woorden die ze gehoord heeft, bewaard, overlegd, prachtige. We moeten in onze tijd al die scherpjes en schermen maar eens een keertje op zwart zetten, vindt u niet? om het licht te laten schijnen van het woord van God. Het licht der wereld, Jezus Christus, in ons hart te laten schijnen. En als Maria te overleggen de dingen die ons van God geschonken worden, de woorden die we gehoord hebben, met elkaar verbinden en hem daarin eren. Er is een brief bewaard gebleven, we weten niet zeker of het authentiek is. Een brief bewaard gebleven van Maria aan Ignatius. Ignatius was de eerste dominee van Antiochië in de vroege kerk. Hij is in het jaar 117 na Christus overleden, de marteldood gestorven. Ignatius schijnt een brief geschreven te hebben aan Maria, waarin die Maria vroeg om meer informatie over de Heer Jezus in de tijd van zijn jeugd. Meer als in de evangelie stond. En Maria schreef terug: lees het evangelie van zijn knecht Johannes en het is u genoeg. Daarmee zei zij, als het een authentieke brief is, hè, daarmee zei zij: als je nou alles mist in Urken, ik ben onbekeerd en ik weet niet hoe het moet. Dit woord kan, ofschoon je alles mist, door zijn en smaak en hart en zinnen strelen. Je hoort het. Doe het ook. Die het woord van God horen en hetzelfde doen. Ja, zo dadelijk is de kerst weer voorbij. En dan begint de adventsverwachting. En dan niet zozeer de adventsverwachting voor de volgende kerstviering. Maar advent, komst van Jezus. Ik kan soms zo hunkeren naar zijn wederkomst. U ook. Hoe meer ik lees en hoor over de ellende om ons heen, in deze hele wereld. Met zijn bange vragen, regeert God nog wel? Ik bedoel, zoals de dichter van die psalm zegt, zou God zijn genade vergeten en nooit meer van ontferming weten? Ik weet dat er mensen zijn die psychisch ziek zijn. De meest onbegrepen zieken van onze kerken. Die zo diep in de put kunnen zitten dat ze niet meer kunnen geloven dat God genade is. En zo iemand heeft die vier dragers nodig, hè, die die verlamde man voor Jezus voeten brachten. En Jezus hun geloof ziende zeide tegen die verlamde: sta op, uw zonden zijn u vergeven. Sommige mensen kunnen echt niet meer bidden. Als alleen maar, zoals die blinde man bij Jericho uitroepen: Jezus, gij zoon van Davids, ontferm u mijner. We leven in barre tijden en worden nog veel barre tijden. Bange tijden zelfs. De grote verdrukking komt er nog aan. Zijn we er tegen gewapend? Wat bedoelt u dan, hè? Ik ben er diep van overtuigd dat ik geen stand zal houden en volharden kan tot het einde. Ik heb maar één reden waarom ik denk dat ik erdoor zal komen. Dat is een naam. Jezus. Die naam ruist door de gemeente Moria. Vanmorgen weer. Een lieflijke naam. Die straks hemel en aarde verenigde samen. Efeze 1 vers 9. Jezus zal straks bij zijn wederkomst hemel en aarde verenigen. Onder één hoofd, zegt Paulus. Hij zal de koning zijn over de ganse aarde. Zacharia 14. Dat houdt mij overeind. En houdt de levende kerk overeind. Om te volharden tot het einde. En Israël, dan denk ik aan dat mooie lied. O kan, Emmanuel. O kom, Emmanuel. Verlos uw volk, uw Israël. Herstel het van ellende weer. Zodat het looft uw naam, o Heere. Ja, de Heere regeert en zal zijn almacht tonen. Daar kunnen we op rekenen. Dat is onze bestaanszekerheid voor deze tijd en zelfs voor de eeuwigheid. Amen.